Dit is het Datanieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met AG Connect.
Het is 14 april en dit is het Datanieuws in samenwerking met AG Connect. Ik ben Walter van der Scheer en bij mij aangeschoven is niet Jasper Bakker, maar Rian van Heur, Content Director bij AG Connect. Wat leuk!
Hoi Walter, ja, ik ben er. Niet Jasper.
Niet Jasper, maar ik vind het superleuk om met jou deze uitzending te gaan doen.
Ja, ik ook.
Ergens in de begintijd van het datanieuws spraken we al met elkaar. Toen is Jasper eigenlijk de eer heeft hij gekregen om het datanieuws te doen vanuit AG Connect. Maar ik vind het superleuk om jou hier te hebben nu.
Leuk om het zo te doen, ja.
En we hebben heel wat nieuws voorbereid. Dus zullen we maar gelijk erin duiken?
Ja, dat is helemaal goed.
Dan beginnen we met het goede nieuws uit Nederland.
Goed nieuws uit Nederland en omstreken.
Want het goede nieuws is dat het demissionaire kabinet 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke Wiebesfonds, heeft verdeeld over 10 voorstellen. En er ging ook best wel wat van het geld naar fysieke infrastructuur, maar ook best wel veel naar IT. En het gaat dan naar bijvoorbeeld quantum computing, AI, data en de zorg en naar toekomstbestendig onderwijs.
Ja, een enorm bedrag. Dat is verdeeld over verschillende initiatieven. Zo gaat er 615 miljoen euro naar het Quantum Delta NL project. Dit programma richt zich op het versterken van het Nederlandse quantum ecosysteem en investeert in quantum computing, quantum netwerken en quantum sensing. De commissie die het geld toekende zegt te geloven in de grote strategische kansen van quantum technologie. En ze zijn ook enthousiast over de voorgestelde aanpak.
Ja, en dan ging er natuurlijk ook nog een fikse bijdrage naar AI-net, namelijk zo'n 276 miljoen euro. En dit investeringsprogramma beoogt het potentieel van kunstmatige intelligentie voor de Nederlandse economie en samenleving te benutten. En het wil de bestaande knelpunten aanpakken. Het heeft daar 12 instrumenten voor. En de commissie adviseert om te starten met 4 van die instrumenten. En dat zijn de ELSA Labs, dat zijn de Ethical Legal Social Labs. En dat is voor het aanjagen van de ontwikkeling en het gebruik van mensgerichte AI-toepassingen. Het AI Talentprogramma en de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatieinstrumenten.
Ja, en onze vrienden van de show, de Nationale AI-coalitie, die heeft het voorstel ingediend. En die zijn vanzelfsprekend ook blij met de toekenning van dit budget. Dus de manager van de coalitie, Kees van der Klauw, die geeft aan heel erg blij te zijn met het bericht dat het AI-netprogramma is voorgedragen door de adviescommissie. En dat die fase 1 van het programma in belangrijke mate is gehonoreerd door de ministerraad. Dus hij sluit af met een uitstekend resultaat. En ja, dat zou ik ook zeggen als ik hem was inderdaad.
Ja, terecht dat hij blij is. En daarnaast gaat er ook nog een deel naar ICT en digitalisering in het onderwijs. Het gaat naar het voorstel transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs. En om het voorstel uit te voeren wordt er onder andere subsidie verleend aan onderwijsinstellingen om de inzet van digitale leer- en hulpmiddelen te versnellen. En het doel is om met investeringen in digitale leer- en hulpmiddelen en IT de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. En dit voorstel krijgt dus 80 miljoen voorwaardelijk en dan nog een reservering van 63 miljoen.
Ja, maar als er zoveel geld naar het onderwijs gaat, dan moet er ook wat naar de zorg, toch Rian?
Ja, dat vind ik ook. Krijgen die wat?
Ja, zeker, zeker. Die blijven niet achter. Het voorstel Health AI krijgt maximaal 69 miljoen euro. En dat voorstel heeft dan weer tot doel om de innovatie in de life sciences en de health sector te stimuleren. En dat gaan ze doen door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, maar ook van kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en ook bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden.
Ja, we blijven in de zorghoek, want als je data met elkaar uitwisselt, moet je wel begrijpen wat je tegen elkaar zegt. En daartoe heeft het zorgexpertisecentrum Nictus in opdracht van VWS 265.000 medische begrippen vertaald uit het internationale technologiestelsel SNOMED. En die termen zijn hierbij gecodeerd, zodat een computer ze kan verwerken. En daarmee is een belangrijke stap gezet naar een eenheid van taal. En dat is de situatie waarbij zorgverleners, patiënten en computers uitgaan van dezelfde betekenis van een begrip.
Ja, SNOMED wordt beheerd door SNOMED International. En dat is een non-profit organisatie waarvan Nederland een van de grondleggers is. Maar inmiddels zijn er 36 landen lid van deze organisatie. En Nictus is in ons land verantwoordelijk voor het beheer van de Nederlandse versie. De terminologie van SNOMED is gekoppeld aan de nationale standaarden. En denk daarbij aan tabellen met medische termen die de Nederlandse huisartsen gebruiken. Maar er zijn ook patiëntvriendelijke termen toegevoegd, zodat jij en ik als patiënt uiteindelijk ook begrijpen wat ons mankeert.
Ja, had je een voorbeeld, Walter?
Ja, bijvoorbeeld jij hebt last van je gewrichten en je gaat daarmee naar de arts. En dan zal de specialist tegen jou zeggen, ja, meneer Van der Scheer, u heeft bacteriële artritis. Ja, dat zoiets hoorde ik ook al bij de huisarts, maar dan net wat anders. Het was septische artritis, dus ik begin me nu toch wel zorgen te maken. Maar in dit initiatief zou mij gebeld worden dat het ontsteking is van het gewricht met als oorzaak een bacterie.
En zelfs dan ook nog vanuit Europa hoor je dat. Dus als je bij een Europese arts komt, wordt het dan toch vertaald naar het Nederlands. En dan is ook de bedoeling om na die vertaling de volgende stap is om SNOMED vaker te laten integreren met medische systemen. En zo kan dus eenduidig worden vastgelegd en uitgewisseld. En hierbij biedt ook de onlangs gelanceerde nationale terminologie server van NICTUS uitkomst. En daarmee kunnen systemen zonder extra inspanning gebruik maken van meer internationale terminologieën en klassificaties. En deze server moet het bovendien eenvoudiger maken om geregistreerde gegevens te delen en te hergebruiken. En NICTUS maakt die voor gebruik van een aantal servers van een Australische partner, een overheidsorganisatie. En zo moet die server softwareleveranciers helpen bij het up-to-date houden van die nationale terminologie-content, zoals SNOMED en de Nederlandse labcode set. Zijn we er dan met de zorgberichten van deze week?
In principe wel, maar ik kwam er een tegen en dat ging over de Google Glass. Dus die wilde ik hier toch nog wel vermelden. Want de Google Glass is terug van weg geweest voor mijn gevoel. Er is nu een bedrijf, dat heet Envision. Dat is opgericht door twee Indiërs, namelijk Kartik Kannan en Kartik Mahadevan. En die hebben elkaar ontmoet in Delft, waar zij studeerden. En vanuit een start-up programma van Yes Delft zijn ze gestart met een bedrijf. Met een app wat mensen die blind zijn weer helpt om te zien aan de hand van data en AI.
Ja, hartstikke leuk. Zij kregen die inspiratie tijdens een bezoek aan een blinde school. En ze vertellen daarover dat ze daar naartoe gingen om te vertellen over het werk als ontwerper en ingenieur. En dat ging over zelfstandig zijn als blinde en dingen kunnen doen en informatie tot je nemen is dan cruciaal. Informatie op verpakkingen, op borden en op het station, ga zo maar door. En ze zeggen dus het is lastig om dat allemaal te veranderen en toegankelijk te maken voor mensen met een visuele handicap. Dus dan kan je beter jezelf aanpassen. En dat hebben ze dus met dat Envision gedaan, zegt Kannan.
Ja, het is wel stoer hoor. Dus je hebt eigenlijk een persoonlijke assistent op je neus. En die kijkt met je mee en die kan je in bepaalde situaties helpen. Zo hebben ze het al bijvoorbeeld over een navigatie-app die je helpt van deur te deur te komen. Daarmee willen ze niet de blinde geleidehond of de blindenstok per se vervangen. Maar ze willen je echt helpen om die ervaring te optimaliseren. Nou, zou je kunnen denken, er wordt natuurlijk heel veel data van jou over en weer gestuurd. Maar de privacy die is helemaal geborgd. Want de meeste functies van deze Envision app die werken offline. Dus er hoeft geen data naar een server gestuurd te worden. En alles wat je scant wordt ook niet opgeslagen. Maar ze kunnen nog niet 100% offline werken. Omdat de kunstmatige intelligentie daar simpelweg nog niet goed genoeg voor is. En dus dingen die wel opgeslagen worden, die worden verwijderd zodra je de app ook van je device gooit.
Ja, en ze hebben inmiddels zo'n 30.000 gebruikers wereldwijd van de app. En de slimme bril is sinds oktober vorig jaar op de markt. En daar zijn nu ongeveer zo'n 300 stuks van verkocht. En je betaalt zo'n 2 euro abonnementskosten per maand om die app te gebruiken. En voor de bril betaal je een kleine 3000 euro. En dit verhaal deed mij dus denken, Walter, aan Joey van der Bie. Die sprak ik vorig jaar of eind 2019 over iBeacons. Dat was een project van de HVA Amsterdam. En hij werkt dus aan een project waarmee blinden en slechtzienden veilig door de stad kunnen navigeren. Dus er wordt met technologie toch een hoop geprobeerd om het voor de blinden en slechtzienden iets beter te maken in deze maatschappij.
Ja, en met die 3000 euro voor die gepimpte Google Glass, misschien vanaf 2022 dan maar in het basispakket.
Nou, wie weet.
En we noemden eerder al de quantum computer, de quantum termen die vlogen ons om de oren door al die subsidies die weggegeven worden. Beschikbaar gesteld worden natuurlijk. Maar een van de terreinen waar de quantum computer naar verwachting een grote verbetering kan betekenen is kunstmatige intelligentie. En IBM heeft aan zijn QISKit toolkit een aantal applicatiemodules toegevoegd die het mogelijk gaan maken om zelf met experimenten uit te vinden waar die nieuwe mogelijkheden zitten. Het is een exploratieve tool, een software in de cloud. Je programmeert een set instructies en dat gaat in de queue bij IBM. De accuraatheid van machine learning modellen kan flink omhoog door gebruik te maken van de speciale eigenschappen van een quantum computer, zoals bijvoorbeeld het rekenen in hogere dimensionele ruimtes.
Ja, en door sommige taken in het proces van machine learning uit te laten voeren door een quantum computer, kan wel 100-voudige versnelling worden bereikt. Is de verwachting van het QISKit-team van IBM. Vooral het trainen van de modellen zou een versnelling grote voordelen kunnen bieden. En de modules zijn voorzien van een uitgebreide set voorbeelden en uitleg om van de mogelijkheden van de toolkit gebruik te kunnen maken. En QISKit is dus een open source development kit bedoeld om ontwikkelaars bekend te maken met de mogelijkheden van de quantum computer. Ja, en IBM introduceerde deze toolkit in februari en biedt daarmee toegang tot online gebruik van enkele van zijn quantum computers. Zij hebben er nu zo'n stuk of 40 staan in verschillende generaties. En dan kun je dus als gebruiker al wat dingen proberen met zo'n quantum computer en daar wijzer van worden.
Ja, het is toch fantastisch hè, dat quantum computing zo toch steeds meer binnen bereik gaat komen.
Ja.
En ik ben dan wel benieuwd naar wat het gaat doen met het energieverbruik van servers.
Jazeker, daar hebben we ook een mooi nieuwtje over, toch Walter?
Jazeker, zeker. Want het energieprobleem van AI dat is ook opgelost. Dat gaat de biologie namelijk voor ons doen. Want het energieverbruik van neurale netwerken reist de pad uit. En ja, mensen zien dat als een van de grootste obstakels voor de doorontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nou, neurale netwerken die zijn afgeleid uit de werking van het dierlijk brein. En door opnieuw naar de biologie te kijken, ontstaan nog steeds nieuwe ideeën die leiden tot een betere en efficiëntere werking van hun digitale evenknie. En Sander Boten werkt aan dit onderwerp als senior onderzoeker machine learning bij het CWI. En hij is tevens deeltijd hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waarin vorig jaar had hij een doorbraak toen hij een nieuw algoritme ontwikkelde, samen met onderzoekers van de IMEC Holst Center in Eindhoven voor een zogeheten spiking neural network, oftewel een gepulst neuraal netwerk. Daarin zitten twee verbeteringen, waardoor de neuronen in het netwerk minder met elkaar hoeven te communiceren. En bovendien hoeft elk afzonderlijk neuron minder te rekenen. En zo kan kunstmatige intelligentie worden toegepast op apparatuur met beperkte stroomvoorziening. Ja, dat maakt natuurlijk de weg vrij voor nieuwe applicaties. Denk dan aan gebarenherkenning of spraakherkenning op bijvoorbeeld een smartwatch of op een slimme bril.
Ja, en neurale netwerken zijn niet nieuw. Die werden al in de jaren 40 van de vorige eeuw ontwikkeld. En maar nu kijken onderzoekers naar concepten waar ze toen naar keken. Daar wordt nu opnieuw naar gekeken om de huidige neurale netwerken efficiënter te maken. In eerste instantie werden die concepten namelijk aan de kant gelegd omdat andere modellen beter te trainen leken te zijn. En nu is er dus door die hoge energiekosten, wat jij al zei, van huidige neurale netwerken wordt er opnieuw aandacht aan die spiking neurale netwerken besteed. Waarin de meest gebruikte neurale netwerken, de septrons, steeds allemaal vuren met een constante firing rate, vuren de spiking neuronen veel minder vaak.
Ja, dat klinkt echt wel ook een beetje als een soort superhelden serie. Het afvuren en spiking neuronen.
In de toekomst hebben we het nu over.
Absoluut. Ja, maar uiteindelijk is het principe simpel. Als je het energiegebruik efficiënter maakt door minder vaak activiteit te hebben, kost het dus ook minder stroom. Nou, in het geval van een spiking neuraal netwerk hoef je alleen nog maar op te tellen. En uitleg van Boten erbij. Ja, een optelling die kost ongeveer 30 keer minder energie dan een vermenigvuldiging. En dan doe je dat misschien ook nog eens 100 keer minder vaak. Dus in theorie zou dit kunnen leiden tot een besparing van een factor 30.000. Dat is echt wel substantieel.
Maar er is nog wel een uitdaging, namelijk dat het voor het gebruik van spiking neurale netwerken andere hardware nodig is. En Bote zegt daarover, spiking neuronen hebben een of andere toestand. En om die toestand te beschrijven heb je geheugen nodig. En dat geheugen moet heel dicht bij de rekenunit zitten. Want als je die toestand elke keer uit het werkgeheugen moet halen, dan kost dat heel veel energie. Alle elektro-engineers zullen je vertellen dat toegang tot geheugen veruit de meeste energie vergt. Alle andere zaken zijn dan irrelevant. Dus dan kun je denken aan memristors en in memory computer aan de hardware kant.
Ja, dat is de hardware kant. Dan heb je ook nog de software kant natuurlijk. En daar is de uitdaging om algoritmen te ontwerpen die kunnen werken met het discontinue karakter van spiking neuronen. En er moet een leeralgoritme worden ontwikkeld voor die spiking neuronen die het beste werken als ze heel lokaal op de chip hun werk doen. Op een hoger programmeerniveau is het mogelijk gebruik te maken van de speciale eigenschappen van het pulserende karakter van die neuronen voor bijvoorbeeld tijdregistratie. Nou, een voorbeeld uit de biologie, de kerkuil, die kan bijvoorbeeld heel precies lokaliseren waar een muis zit op basis van het tijdverschil tussen het signaal dat zijn linker en rechter oor bereikt. En dan gaat het natuurlijk om microseconden die het brein detecteert op basis van twee spikes met een miniem tijdverschil. En dat kan een spiking neuraal netwerk ook, maar een gewoon neuraal netwerk niet. Dus voor lokalisatie zijn dit soort algoritmes dan ook heel geschikt.
Ja, en nu de neuromorfische chips binnen afziende tijd beschikbaar komen, verwacht Boté de eerste toepassingen in allerlei IoT-apparatuur, zoals bijvoorbeeld in fitnessbandjes en smartwatches. Spiking neurale netwerken zijn uitermate geschikt om hartritmes te monitoren. Je kunt dat doen met een chip die vrijwel geen energie verbruikt, zegt hij.
Ja, ik vind het wel mooi dat aan de ene kant gaat het om efficiency en aan de andere kant komt ook weer dat al oude IT probleem voorbij, of uitdaging, hè? Het opschalen. Want op dit moment werken die spiking neurale netwerken van maximaal enkele duizenden neuronen. Maar ja, het doel is om naar miljoenen of tientallen miljoenen neuronen te gaan en ook meer gewichten te werken, waardoor je meer in de buurt komt van de grote deep learning systemen die nu al in gebruik zijn.
Ja, en het energieverbruik is natuurlijk niet het enige uitdaging waar AI nog mee kampt. Het zit ook nog wel in bias. En dat komt niet alleen door slechte trainingsdata. Onderzoekers maken een reeks van keuzes bij het implementeren van een AI-toepassing die discriminatie in de hand werken. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Amerikaanse Cornell en Brown University. En het zijn dus niet alleen de trainingdatasets die die voordelen in de hand werken. Een van de grootste problemen waar de toepassing van kunstmatige intelligentie op stuit zijn de onbedoelde vooroordelen die de algoritme binnensluipen. En doorgaans wordt daarbij al snel gewezen op de dataset waarmee het model is getraind. Wanneer groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn, zal het model ook geen evenwichtige uitkomst kunnen bieden.
Ja, maar die dataset is niet de enige oorzaak van die vooringenomenheid van AI-implementaties. Want uit het onderzoek dat is gedaan aan de Cornell & Brown University blijkt dat er ook een probleem is bij de selectie van modellen. Dus de methoden die worden gebruikt om onderscheid te maken tussen de modellen zijn onderhevig aan interpretatie en beoordeling op basis van een kleine set testdata. En dan wordt geselecteerd op bijvoorbeeld nauwkeurigheid. Vervolgens worden de prestaties verbeterd door het leerproces te herhalen. De resultaten op basis van de eerste test kunnen echter andere eigenschappen van het model verhullen. En tijdens de trainingsfase worden die versterkt en kunnen een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.
Ja, de auteurs halen ook een praktijkvoorbeeld aan waarbij proefpersonen werd gevraagd om een eerlijke huidkankerdetectiemodel te kiezen op basis van de meetgegevens die ze identificeerden. En ze kozen vrijwel allemaal voor een model met de hoogste nauwkeurigheid, ook al vertoonde dit de grootste ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De statistische methode om nauwkeurigheid te bepalen gaf bovendien geen uitsplitsing van foutpositieven, het missen van de diagnose van kanker, en foutnegatieven per abuis diagnosticeren van kanker terwijl het in feite niet aanwezig is. Het opnemen van deze statistieken zouden de proefpersonen hebben kunnen beïnvloeden bij het maken van de beslissing welk model het beste was. Het komt er dus op neer dat contextuele informatie erg belangrijk is bij het selecteren van een model, zeggen de onderzoekers.
Ja, en om dan ook die false negatives en die false positives te voorkomen. Maar dat is nog steeds niet het enige probleem dat door de mens wordt geïntroduceerd in dit soort processen. Want vooroordelen kunnen ook ontstaan door fouten bij het labelen van testdata. Althans, VentureBeat die heeft op een onderzoek gewezen waarin 2900 fouten in ImageNet te vinden zijn die door een mens gelabelde data zou komen. Een ander onderzoek van wetenschappers aan de Columbia University toont aan dat ook de samenstelling van de teams die aan de slag gaan met AI een effect heeft op het creëren van nieuwe modellen. Dus hoe minder divers het team, hoe problematischer de uitkomst zou zijn.
Ja, dat is wel een interessante uitkomst dan weer van dit onderzoek. En waar ook nog wat te winnen valt, is op het privacyvriendelijk delen van data. Waarde creëren door data van verschillende organisaties te combineren zonder daadwerkelijk inzicht te geven in die gegevens, dat lijkt gelukkig stapsgewijs steeds beter mogelijk. En TNO werkt daarvoor samen met verschillende organisaties, onder meer in de zorg en in de financiële sector. Zij maken dus bepaalde methoden die er al zijn, gebruiksvriendelijk. En daar zijn wel nog wel wat haken en ogen aan, vooral op juridisch vlak. Banken kunnen criminele praktijken zoals fraude en witwassen bestrijden wanneer er beter zicht is op geldstromen dan zij patronen en strategieën bloot te leggen. Banken hebben echter alleen zicht op de transacties van hun eigen klanten, waardoor het totaalbeeld ontbreekt. En buiten dat het commercieel niet zo aantrekkelijk is om al die data met anderen te delen, is het ook vanuit privacy oogpunt van hun klanten niet erg vriendelijk. Ik weet niet of jij daarop zit te wachten als mensen of de andere bank inzicht in jouw gegevens krijgt. Dus er moet een manier gezocht worden om die criminele geldstromen te kunnen detecteren en volgen zonder dat het transactiegedrag van de individuele klant inzichtelijk wordt voor de andere bank.
Nou, je hebt natuurlijk wel de PSD2-regelgeving, waardoor juist wel bepaalde gegevens, als ik daar goedkeuring voor geef, opengesteld moeten worden. Dus het ligt me net aan hoe natuurlijk die data ook gedeeld wordt. En een ander voorbeeld hierbij is het combineren van informatie tussen zorgverzekeraars en medische instellingen over bijvoorbeeld zaken als levensstijl en aandoeningen. Denk aan hartfalen bijvoorbeeld. En met die gecombineerde gegevens kunnen veel beter gezondheidsadviezen en preventieve maatregelen worden opgesteld. Maar geen patiënt wil natuurlijk dat de zorgverzekeraar inzicht krijgt in al zijn medische gegevens. En al helemaal niet als dat invloed gaat uitoefenen op je premie bijvoorbeeld. Er zijn er mogelijkheden om die extra waarde van data delen boven water te krijgen, zonder dat je die data echt moet delen. Nou, daarvoor heeft TNO de afgelopen tijd met verschillende marktpartijen proeven gedaan. Met het zogenaamde Secure Multi-Party Computation, oftewel MPC genoemd. En met Federated Learning, FL. Nou, vorm van MPC kan bestaan uit het cryptografisch versleutelen van de eigen gegevens door partij X. Die stuurt die gecodeerde informatie naar partij Y, die bewerkt ze en de uitkomst daarvan gaat vervolgens weer naar een volgende. En uiteindelijk komt het resultaat terug bij partij X, die dan met behulp van de cryptografische sleutel het resultaat van alle berekeningen kan ontsleutelen, zonder dat duidelijk wordt wat de input van andere deelnemers was. En dan hebben we nog federated learning en dan wordt het model eerst getraind op de data van de eerste partij en het model gaat vervolgens naar een tweede partij die het traint met zijn eigen data, et cetera, et cetera. En deze aanpak valt van toepassing bij het gebruik van zeer grote datasets.
Ja, en voor beide technieken zijn verschillende systemen beschikbaar die tot nu toe vooral voor heel specifieke gevallen zijn ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld al sinds 2009 een dergelijk systeem in gebruik bij suikerbietveilingen. Maar het ontwikkelen van de juiste protocolvorm is nog complex en tijdrovend. En Daniel Worm, onderzoeker bij TNO, zegt daarover: een van de uitdagingen die er nu liggen is de protocollen meer vormgeven als bouwblokjes die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En hoewel deze technieken zijn geënt op het beschermen van de privacy, is er nog weinig of geen jurisprudentie over. En daardoor liggen er nog wel wat juridische obstakels op de weg.
Ja, de huidige proeven zijn vooral gedaan met synthetische datasets, dus niet werkelijke data. En Barry Fetjens, de director of market bij TNO, verwacht dat de komende 5 tot 10 jaar er steeds meer kleine projecten in de dagelijkse praktijk beschikbaar komen. En binnenkort interesseert TNO zelfs een eerste spin-out op dit gebied, een dienstverlener die de nieuwe technologie op commerciële basis verder gaat ontwikkelen. En TNO ziet dan ook toepassingen van de technologie voor nieuwe dienstverlening van de overheid bijvoorbeeld, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe mobiliteit. En dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan in de vorm van mobility as a service of andere nieuwe businessmodellen. Ja, dan door naar het security nieuws.
Het data security nieuws.
Dan gaan we een kijkje nemen bij het RDC. Want er is een lek geweest. De vraag is, wie moet de getroffen consumenten op de hoogte stellen daarvan? De RDC zelf zegt dat zij dat in ieder geval niet zijn, want zij zien zich als de verwerker. En het is aan de verwerkingsverantwoordelijke, dus de autobedrijven waar het RDC diensten aan levert, om zijn klant op de hoogte te stellen. Maar dan komt privacyjurist Menno Wij van BDO Legal om de hoek kijken en die zegt, ja, zo eenvoudig ligt dat niet. De autoriteit persoonsgegevens zegt RDC vragen te hebben gesteld naar aanleiding van het incident.
Ja, want de RDC had dus afgelopen maart datalek, de NOS berichten daarover. RDC bericht garages of geeft garages de mogelijkheid om hun klanten automatisch te mailen als het tijd is voor een APK-keuring. En onder die gelekte gegevens zitten mailadressen, kentekens, telefoonnummers en geboortedata.
Ja, het zijn gewoon persoonlijke gegevens.
Ja, het zijn gewoon persoonlijke gegevens. Daar kan je wel het een en ander mee als je dit weet van mensen. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel mensen getroffen zijn. Dat wordt nog onderzocht. En volgens de wet moeten ze wel allemaal op de hoogte gesteld worden. Maar wie moet dat doen? Is dat aan RDC waar dat lek plaatsvond? Of is het aan die autobedrijven die dus gebruik maken van die diensten van RDC? Dus ja, dat is nu de vraag waar dat ligt. Die onduidelijkheid is er nog.
Ja, nou, in deze definitiekwestie zijn er in elk geval geen winnaars.
Nee, de klant is hier geen winnaar van, inderdaad. Nee. Wat misschien wel een leuker initiatief was op het gebied van security, of in ieder geval iets waar je wel wijzer van wordt, was de 2-jaarlijkse cybercrisisoefening van het hoger onderwijs. Want stel er is een digitale aanval op de organisatie, wie moet je dan het eerste bellen? Hoe ga je met journalisten om? En hoe bepaal je of die informatie die rondgaat echt is of nep? En om niet overvallen te worden tijdens zo'n crisis, tijdens zo'n digitale crisis, voeren onderwijsinstellingen, wetenschappelijke organisaties en andere aangesloten partijen eens in de 2 jaar een grootschalige crisisoefening uit met SURF.
Ja, want ook wetenschappelijke en onderwijsinstellingen die hebben te maken met digitale aanvallen. Alleen al in 2021 werden bijvoorbeeld de NWO en de systemen van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam getroffen door een ransomware aanval.
Ja, dus het is super actueel omdat nu te gaan doen. En om te voorkomen dat je dus als dat gebeurt niet duidelijk is wat er precies gedaan moet worden, begon SURF in 2016 met zo'n grootschalige crisisoefening. OZON wordt die genoemd. En die oefening focust zich niet op het technische deel van een crisis, zoals het afslaan van hackers, maar op het proces eromheen. Projectleider Charlie van Genuchten van SURF vertelt erover dat ze dat echt zo echt mogelijk proberen te simuleren. We simuleren op technisch niveau wat dingen, zodat je echt wat kunt vinden en daar intern over kunt te communiceren. En je kunt in de logging bijvoorbeeld zien wat er aan de hand is, maar het raakt geen echte systemen. En op communicatieniveau simuleren we nieuwsberichten en journalisten die bellen, en op strategisch niveau behandelen ze kamervragen.
Ja, mooie, compleet uitgevoerde oefening, zeg. Er wordt ook expres gekozen om de simulatie grootschalig aan te pakken. Want er deden dit jaar maar liefst 65 instellingen mee. SURF zegt erover, en met zo'n grote groep kan je makkelijk een simulatie maken waar heel veel instellingen profijt van hebben. Wie gaat bijvoorbeeld coördineren als meerdere partijen getroffen zijn? En hoe communiceer je? We merken elke keer weer dat je daar veel van leert. Zowel voor de coördinatie binnen de eigen instelling als die tusseninstellingen. Misschien dat het RDC ook gewoon mee moeten doen aan die oefening, Rian.
Ja, wie weet, volgend jaar.
Over 2 jaar weer, ja. Ja, hoewel de punten waarop geoefend wordt steeds hetzelfde zijn, is geen oefening aan elkaar gelijk. En het is echt elke keer weer anders, omdat er een ander scenario wordt gekozen. Dus de eerste keer ging het bijvoorbeeld over ethical hacking, en de vorige keer behandelden ze ransomware. En nu is de staatsactor.
Ja, en er komen dus altijd wel een paar algemene punten naar voren. Want even goed tellen, dit is dus de derde keer dat ze dit doen. En dat speelt dan bij al die organisaties. En vorige keer hadden we de interne communicatie als een van de algemene leerpunten, zegt de projectleider. Het maakt niet uit hoe fantastisch je bent voorbereid. De interne communicatie tijdens een crisis vraagt heel veel aandacht. En we hebben toen vanuit SURF gekeken of we een training konden maken om dat op te lossen. Dus we halen ook dingen uit waar wij als SURF aan bij kunnen dragen om dat te verbeteren. En dan heb je ook nog die coronacrisis, hè Walter?
Ja, want dat was de afgelopen 2 keer natuurlijk helemaal niet aan de orde. Maar nu moest die voorbereiding en oefening zelf opeens online uitgevoerd worden. Nou, er zaten wel wat meer uitdagingen in. De voorbereiding ging op zich wel goed, geeft SURF aan. Maar tijdens de oefening zelf heb je minder gevoel bij hoe het er echt aan toe gaat. Dus ook voor de spelers was het lastig. Ze waren constant online in plaats van dat ze met het crisisteam in een warroom zaten waar ze ook af en toe even uit konden. Ja, en je mist zogenaamde contact clues. Je kan gewoon niet inschatten of iemand er na 5 uur helemaal doorheen zit.
Ik had er eigenlijk wel graag even bij willen zijn om dat te zien.
Voor een psycholoog is het wel heel interessant, hè, om te zien hoe zo'n oefening dan online zou gaan. Maar de uitkomst voor SURF was in ieder geval positief.
Er is ook wel wat minder positief nieuws. Namelijk het Chinese telecombedrijf Huawei had jaren geleden al onbeperkt toegang tot de gegevens van klanten van Telfort, zonder dat die toegang werd bijgehouden of gemeld. En dat is naar voren gekomen uit een vertrouwelijk onderzoek dat het moederbedrijf van Telfort, KPN, in 2011 naar die situatie deed. En de Volkskrant meldde dat. De krant heeft dat onderzoek ingezien. En het ging volgens KPN om een regulier onderzoek zonder concrete aanleiding.
Ja, dus zo vertrouwelijk is dat onderzoek inmiddels niet meer als het ook bij de Volkskrant bekend is. En Huawei had toegang tot klantgegevens van Telfort omdat het Chinese bedrijf de betreffende software zelf gemaakt en aangeleverd had. En Huawei zou vervolgens geregeld informatie over klanten uit het systeem van Telfort kopiëren. Vallend, daarbij zou geen zogenoemde logging zijn gebruikt, zodat onduidelijk is welke data hoe vaak is bekeken en gekopieerd. KPN heeft na het ontdekken van de praktijken geen nader onderzoek ingesteld. Daarom is niet duidelijk of en hoeveel klantgegevens daadwerkelijk zijn ontvreemd, zeggen bronnen tegen de Volkskrant. Er is ook geen melding gemaakt met toezichthouder, autoriteit persoonsgegevens en de getroffen klanten. Stappen die inmiddels verplicht zijn bij zulke ontdekkingen. Hè, RDC?
Ja, want dit was in 2010. Ik weet eigenlijk niet of dat toen ook al verplicht was.
Nee, toen nog niet.
Nee, hè, toen hadden we die wetgeving ook nog niet. Toen speelde dit alles zich af. Toen Telfort zijn software voor klantbeheer vernieuwde. En die nieuwe klant- en facturatieomgeving die werd dus gebouwd door Huawei. Op de overstap werd toegezien door het Amerikaanse technologiebedrijf HP. En KPN controleerde dat weer. Het is ook wel een ingewikkelde constructie om toezicht op te houden, denk ik. Maar volgens KPN was er ook geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de gegevens van Telfort klanten waren ontvreemd, door wie dan ook. Maar bronnen van de Volkskrant zeggen dat dit zonder nader onderzoek of het bekijken van logbestanden, ja, dat is niet vast te stellen. En Huawei wil niet inhoudelijk op het rapport reageren.
Ja, nou, dat systeem dat wordt inmiddels niet meer gebruikt. En volgens KPN is er destijds scherp gekeken naar de situatie vanuit de standaarden op het gebied van veiligheid van dat moment. En in 2019 werd KPN al door de AIVD hierover gewaarschuwd. Toen werd gezegd dat het bedrijf via een verborgen achterdeur toegang zou hebben tot de klantgegevens van alle 3 de grote telecomproviders in Nederland. En in 2019 werden daar namelijk door de AIVD concrete aanwijzingen voor gevonden. Dus dit speelt al even. En is gelukkig nu, doordat het systeem dat niet meer gebruikt wordt, is dit niet meer aan de orde.
Nee, nu is alleen nog het onderzoek gelekt. Maar er is ook wel wat, ligt ook wel wat meer op straat helaas. Want de data van miljoenen LinkedIn-gebruikers wordt nu te koop aangeboden. Verkopers stellen dat het gaat om gegevens van 500 miljoen gebruikers. Maar dat is nog niet te verifiëren. En LinkedIn zelf bevestigt ook dat de data te koop aangeboden wordt. En volgens het bedrijf werd de data verzameld door de site te scrapen. Maar er zitten toch ook wel gegevens bij die via andere websites en organisaties zijn verzameld.
Ja, eerder deze week ontdekte Cybernews dat de gegevens van die miljoenen LinkedIn-profielen op een hackerforum te koop worden aangeboden. En de verkopers hebben 2 miljoen gegevens openbaar gemaakt als bewijs dat het echt om LinkedIn-profielen gaat. Dus moet je nagaan om hoeveel data dat gaat. Je zal 2 miljoen gegevens openbaar kunnen stellen. Ja, ze stellen namelijk in totaal een database van 500 miljoen profielen te hebben. Nou, wat vind je daar dan in? Gebruikersnamen, e-mailadressen, telefoonnummers.
Het is een hoop, maar wij hebben nog even gecheckt nadat of dat lek wat Facebook had groter is. Maar dat ging om 535 miljoen uit mijn hoofd. Dus die winnen als het gaat om persoonlijke gegevens van heel veel mensen.
Twijfelachtige eer.
Ja, het is een zeer twijfelachtige eer, dat klopt. LinkedIn bevestigt in een bericht dat op de site staat dat de data te koop aangeboden wordt. En het bedrijf heeft deze set onderzocht en ook vastgesteld dat het gaat om een verzameling van gegevens die van diverse websites en bedrijven afkomt. En volgens LinkedIn omvat het publiekelijk beschikbare profielgegevens die van LinkedIn gescraped lijken te zijn. En zij benadrukken dus dat het geen datalek is en dat er ook geen privégegevens van LinkedIn-accounts gehaald zijn. Maar ja, scrapen van data, dat mag je dus echter ook niet. Het gaat tegen de voorwaarden van de website in. LinkedIn zegt erover, als iemand data van gebruikers probeert te verzamelen en te gebruiken voor doeleinden waar LinkedIn en onze leden niet mee akkoord zijn gegaan, doen we ons best om hen tegen te houden en hen verantwoordelijk te houden.
Ja, het is natuurlijk wel een interessante kwestie, hè? Want als die data gescraped wordt en het is publiek beschikbare informatie, is het dan inderdaad wel een lek of is het gewoon een diefstal van publieke informatie die dan geaggregeerd is?
Eens, ik ben ook wel benieuwd wat een toezichthouder hierover gaat zeggen.
De Italiaanse privacy toezichthouder die heeft inmiddels aangekondigd een onderzoek te starten naar de te koop aangeboden data, aldus Bloomberg. En volgens de toezichthouder komen er namelijk erg veel LinkedIn-leden uit Italië. Ja, en zij roepen gebruikers dan ook op om extra te letten op afwijkingen op het profiel of telefoonnummer. En het is ook de tweede keer in de week tijd dat er een grote hoeveelheid gelekte gegevens op het internet wordt aangeboden. Want jij noemde hem al, hè, Facebook. 533 miljoen Facebook-gebruikers, daar werden gegevens van gratis aangeboden op een hackersforum. En Facebook die zegt, die gegevens die komen uit een datalek van 2019, joh, dat is allemaal oude data. Ze gaat ook hun gebruikers daarom niet persoonlijk op de hoogte stellen van het lek. En of LinkedIn de gebruikers gaat informeren, heeft het bedrijf niet gezegd. Het is wel een dingetje, hè? Gebruikers informeren, zo als ik kijk naar de items in deze uitzending.
Ja, maar het gaat ook wel om aantallen, hoor. Datalekken zijn momenteel ook wel een dingetje, geloof ik.
Laten we naar het cloudnieuws gaan, Rian.
Cloudnieuws.
Wat hou je wel van een snoepje op z'n tijd?
Zeker, ik ben een hele grote fan van Maltesers. En ik werd dus ook heel blij van dit nieuws. Want Google Cloud werkt dus samen met Mars, ja, die van de candy bars en dus van de Maltesers, aan AI-gedreven recepten. En dan worden Maltesers, mijn lievelingssnoepjes, op een innovatieve manier verwerkt. En dan een ML-engineer van Google, die ook nog van bakken houdt, Sarah Robinson heeft ze, ging aan de slag met een model getraind met TensorFlow Keras API.
Ik weet al wat jij na deze opname gaat doen. Jij duikt de keuken in. Want bij Mars zijn ze natuurlijk gek op candy bars, maar zijn ze ook gek op digitaal experimenteren. Want ze vinden het gewoon heel mooi om zo snel met nieuwe zaken te komen en recepten te ontwikkelen. Dus, en daarvoor werken ze nu dan samen met Google. Ze hebben lang gezocht naar manieren om consumenten in contact te brengen met favoriete merken. En nu door samen te werken met het Cloud AI team hebben ze weer een nieuwe weg ontdekt om meer creatieve kookmomenten thuis te inspireren.
Ja, ik ben wel heel benieuwd wat voor recepten hier uitkomen. Als ik hem volgende keer aansluit, zal ik het delen.
Ben ik benieuwd naar je ervaring hiermee.
Ja, of het een beetje hout snijdt, zo'n AI recept. En dan is er ook nog ander cloud nieuws, namelijk weer over Gaia X. Nou ja, goed, Gaia X gaat ondertussen stug door. Ze hebben nu 200 12 nieuwe leden geaccepteerd in de European Data and Cloud Association. Zij gaan werken aan een eigen compliance label voor diensten en producten die voldoen aan de principes van het project. Het label kan uitgegeven worden aan leden van het initiatief, maar ook aan niet-leden. En lid zijn van Gaia X Association betekent niet dat de diensten van een bedrijf voldoen aan de eisen, zegt de organisatie van Gaia X. Ik weet niet of je nog weet wat Gaia X is. Volgens mij hebben jullie het in deze podcast daar wel geregeld over.
Ja, we hebben het hier vaker over gehad. Maar het is inderdaad het data-infrastructuurproject. Gestart in 2019 in Duitsland en Frankrijk met het doel om een Europese cloud eigenlijk te creëren. Dat standaardiseren, dat is ook wel iets wat nu ook in deze aflevering alweer wat vaker teruggekomen is. Hè. Als zoveel partijen gaan samenwerken, moet je op de een of andere manier toch bepaalde afspraken met elkaar maken. En het bestuur van Gaia X heeft nu aangekondigd dat er een speciaal label komt voor producten en diensten die zich aan de principes houden van Gaia X. En oplossingen die dat label mogen dragen, die bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om gemakkelijk data van de ene naar de andere dienst te verhuizen. Zonder dat het allemaal geëncrypt moet worden. Zoals we eerder bij de medische data bijvoorbeeld zagen. Geef duidelijke transparantie over het gebruik van gegevens en regelgeving en een sterke beveiliging. Dat lijkt me allemaal heel mooi. En die oplossingen voldoen ook nog eens aan de Europese wet.
Ja, en daarnaast kondigde de Raad van Bestuur aan. Ik zei het al, dat er 212 nieuwe bedrijven dus lid zijn geworden bij Gaia X. 40% van die nieuwe leden komt uit de cloud sector of is een technische leverancier. 36% bestaat uit non-profits of wetenschappelijke organisatie. Een kwart is start-ups en 92% van de leden komt uit Europa.
Ja, en om welke bedrijven het precies gaat, dat heeft Gaia X niet bekendgemaakt. Maar onder meer AWS, Amazon Web Services, zegt nu lid te zijn van het project. We hebben ook nog eens even gekeken naar de Volkskrant. En die meldt het ook bedrijven als Huawei. Daar heb je ze weer. IBM, HP en Fujitsu lid zijn geworden. En vanuit Nederland bevinden onder meer de Universiteit van Amsterdam, Philips en TNO zich onder de leden.
En nog meer mooi cloud nieuws. Want het Formule 1 team van Max Verstappen, Red Bull Racing, Honda, laat alle racedata analyseren in de Oracle Cloud. Met machine learning en data-analyse in de cloud kunnen de gegevens uit de bolide van Max leiden tot betere prestaties. Ja, want bij Formule 1 draait het eigenlijk alleen maar om data. Slimme analyses van de kleinste details kan een voorsprong op het circuit opleveren. En de samenwerking tussen Red Bull en Oracle moet het gebruik van data optimaliseren en verbeteren. En dan is AI natuurlijk een belangrijke factor daarin om dat allemaal goed te kunnen analyseren.
Ja, het raceteam verwacht met de technologie ook nieuwe inzichten tijdens de ontwerp- en de bouwactiviteiten te krijgen. En een groot deel daarvan vindt plaats op de Red Bull Technology Campus in het Engelse Milton Keynes. En bovendien mikt het team op verdere versterking van de banden met de fans. En daartoe gaat het Formule 1 bedrijf gebruik maken van de applicaties van Oracle voor customer experience, bijvoorbeeld voor het voor fans inzichtelijker maken van statistieken. En dat doet mij weer denken aan de opname die wij begin vorig jaar maakten met AWS over de Formule 1, die dan op Formule 1 niveau al die data verzamelt en als insights direct in de wedstrijd laat zien. Dus ook hier buiten het circuit is ook de strijd om de data hier flink gaande.
Ik kan me herinneren, want daar heb ik volgens mij ook over geschreven, dat AWS niet alleen de data voor de races visualiseert, maar ook berekeningen maakt over die nieuwe auto's die nu op het circuit racen. Mochten mensen niet weten wie Max Verstappen is, hij is dit jaar aanvoerder van het Red Bull Racing Team. En dat hele team werd opgericht in 2005. En hij doet het best wel goed, want tot eind 2020 behaalde het team 64 overwinningen en 183 podiumplaatsen. Ik ben ooit bij die Red Bull Racing fabriek geweest. En dat is een enorme gang met heel veel prijzen. En die was bijna vol. Misschien dit jaar nog wel meer. Want ze hebben 's werelds snelste pitstop ploeg. En met een Guinness World of Record voor het verwisselen van 4 banden in slechts 1,82 seconden. Lukt je dat?
Nee, dat gaat mij zeker niet lukken. Ik heb niet zo'n pitstopploeg hier in huis. Maar het is wel mooi hoe daar ook die evolutie in zit. Als je daar filmpjes kijkt van tientallen jaren terug, dan duurde dat gerucht een kwartier om even de bandjes te wisselen. Dan stapte de coureur ook nog even uit. Ja, andere tijden. Over andere tijden gesproken, we zijn bij het laatste blokje van ons datanieuws gekomen. Dus de data-uit-agenda.
De data-agenda voor de komende maand.
En we zitten nog steeds in andere tijden. Nog geen field lab experimenten met data-uitjes. Maar heb jij nog iets meegenomen, Rian?
Wij doen ook experimenten, maar niet fysiek, maar digitaal. Want ook wij zoeken naar nieuwe digitale evenementen. En wij gaan dus daarom een security game doen Het is een online escape room, 22 april. Een combinatie van game elementen waarmee je met een team door het evenement heen loopt en tussendoor ook nog wat inhoudelijke sessies luistert. 22 april dus en securitygame.nl kun je meer informatie vinden.
Super cool, nou, hartstikke goed. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze data nieuws uitzending. Rianne, hartstikke leuk dat je erbij was. Wat vond je er zelf van?
Ja, ik vond het leuk om erbij te zijn.
Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd. En ik hoor je graag weer bij de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!